8 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. Het ongeluk op de Maas waarbij een binnenvaartschip de Stiel bij Grave ramde heeft tot onherstelbare schade geleid. Volgens Rijkswaterstaat moeten 3 van de 5 beschadigde jukken worden vervangen en is de schade aan 2 andere onherstelbaar. De stalen jukken houden het water tegen. Aan de onderkant zit een betonconstructie die deels onder water zit. Ook dat beton is zwaar beschadigd. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe de problemen kunnen worden opgelost en spreekt van een unieke en verbazingwekkende situatie. Nederland breidt de elektriciteitsverbindingen met het buitenland uit. In de Eemshaven zijn met steun van de Europese Commissie de werkzaamheden begonnen voor een verbinding met Denemarken. Netbeheerder TenneT investeert de komende jaren ruim 20 miljard euro in nieuwe verbindingen. Het gaat niet alleen om elektriciteitsverbindingen tussen landen, maar ook om de verbindingen van windmolenparken op zee met het vasteland. Het Amerikaanse anticorruptiebureau wordt toch niet afgeschaft. Eerder vandaag stemde het Huis van Afgevaardigden voor de afschaffing, maar na een storm van kritiek is die beslissing teruggedraaid. Het onafhankelijke instituut werd in 2008 opgericht na enkele corruptieschandalen. Het bureau kan anonieme klachten in behandeling nemen en besluiten tot onderzoek. Aankomend president Trump schreef na de afschaffing dat er belangrijkere hervormingen nodig zijn. En enige tijd later stemde het Huis van Afgevaardigden voor het behoud van het anticorruptiebureau. Met de arrestatie van 5 mannen en 2 vrouwen denkt de politie een reeks inbraken en diefstallen in Zuid-Limburg te hebben opgelost. De 7 worden verdacht van tientallen delicten, zoals diefstallen in winkels en tankstations, autodiefstallen en inbraken in bedrijfspanden. Het weer, bewolkt met af en toe regen. Vannacht meer opklaringen met op de Wadden mogelijk een stormachtige wind. De temperatuur zakt naar 1 graad of 5. Morgen buien, met landinwaarts misschien wat natte sneeuw. Tussendoor schijnt de zon geregeld. Het wordt tussen de 4 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naida Aurangzeb.
Goedenavond en welkom. Tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Met onder andere de eerste genomineerde voor onze Grijer van het jaar 2016-verkiezing. De chocoladekoning, president Petro Poroshenko. En een van de laatste meesterzetten van president Obama is ten behoeve van het Noordpoolgebied. Maar of daarmee het gebied ook echt is gered, is nog maar de vraag. Twitter mee, @BBVPRO. We beginnen met Syrië. Het pas 5 dagen oude staakt het vuren in het land dreigt nu alweer te gaan mislukken. Het Russisch-Turkse initiatief voor wapenstilstand zou moeten leiden tot vredesonderhandelingen later deze maand. Maar rebellen zeggen dat Assad zich niet houdt aan de gemaakte afspraken en trekken zich daarom nu al terug uit de vooronderhandelingen. Syrië-kenner en politicoloog Lambrecht Wessels, goedenavond.
Goedenavond.
Welke afspraken komt de Assad niet na?
Er is een afspraak gemaakt dat de rebellengebieden niet worden aangevallen. En dat gebeurt nu wel, dus in de buurt van onder andere van Damascus.
En waarom bombardeert Assad die gebieden wel?
Eigenlijk om 2 redenen. 1, er is altijd het plan geweest, wat de verwachting was, als Aleppo gevallen is, dan worden stuk voor stuk alle andere conflictgebieden worden dan geneutraliseerd. Dan worden die troepen daar verslagen. En deze plek stond hoog op de agenda, omdat het lange tijd een probleem is voor Assad. En omdat het water daar vandaan komt, water voor Damascus.
Ja, en wat zegt Assad zelf? Want dat water, is het Assad die het bombardeert?
Nee, de oppositie en de Assad roept 2 verschillende dingen. Assad roept, de waterbronnen zijn vergiftigd, dus we moeten dat nu aanvallen. En de oppositie zegt nee, we hebben niet de waterbronnen vergiftigd. En Assad zelf heeft die waterinstallaties in dat gebied gebombardeerd om ze over te nemen. Dus daarmee breekt hij feitelijk het staakt het vuren.
Ja. Gaat u door?
Nou, het andere excuus waar Assad mee komt, is als volgt. In de onderhandeling is afgesproken, we onderhandelen met de oppositie, maar uitgesloten zijn natuurlijk ISIS, maar ook Nusra. Heeft nu iets anders, maar in principe is het Nusra. En ze zeggen, in dit gebied bevinden ze nog steeds Nusra-strijders. Dus daarom mogen we blijven doorschieten. Dat is de logica van Assad in deze.
Ja, en klopt die logica? Zit Nusra ook in die gebieden?
Nou, ze zijn in ieder geval niet de dominante groep. Dus ik denk dat dat... kijk, Nusra zit op veel plekken. En ook in het zuiden van... Het is natuurlijk in het zuiden dicht bij Damascus van Syrië. Maar als ze er al zitten, dan is het een kleinere groep. Anders zou dat veel duidelijker zijn. Dus het klinkt heel erg als een excuus. En als het hier geldt, ja, dan kun je het op andere plekken ook wel roepen. En dan kun je op een volgende plek gaan schieten.
Ja, en dit staakt het vuur, hè, is een initiatief van de Russen en de Turken. En dit moest leiden tot vredesonderhandelingen. In hoeverre kunnen de Russen en de Turken nog druk uitoefenen op de strijdende partijen?
Nou, vrij veel. De Turken hebben natuurlijk... Nusra bijvoorbeeld is inderdaad een club die de facto gesteund wordt, simpelweg omdat een oppositiegroep is tegen Assad. En als die weg zou vallen, is dat een militaire klap. Dus de kogels van Nusra komen via Turkije. In ieder geval vanuit het noordelijke gedeelte. Dus daar zou enige druk kunnen zijn. Maar moet hier vooral druk komen op het regime. Dat moet via de Russen. Zonder de Russen in Iran valt het regime feitelijk, of zou het al gevallen zijn. Dus dat moet via de Russen komen. De Russen moeten dan een belang daarbij zien. Dus dan moet druk op de Russen moet er dan worden uitgeoefend. En dat kan of door een dealende vooruitzicht te stellen waarin Rusland zijn belangen behartigd ziet. Of door militaire druk uit te oefenen. Dat betekent een speciaal soort van bewapening voor de oppositie. Ja. Dat zijn eigenlijk de opties.
En die twee opties, gaat het gebeuren?
Ik vrees het niet. Dat is... eigenlijk moet Europa opstaan, als het Westen, want deze onderhandelingen zijn tussen de oppositie, Turkije en Rusland vooral. Dus er zit het Westen niet bij. Maar als dit staakt het vuren valt, is de meest logische stap is dat gewoon het conflict in de provincie Idlib, het grootste gebied wat de oppositie nog heeft, gaat escaleren. Dat wordt een enorme veldslag, want er zijn vele tienduizenden strijders die willen doodvechten tegen Assad. Assad zal dat niet willen, zal zijn eigen soldaten niet willen opofferen. Dat betekent een enorme hoeveelheid en uitbreiding van bombardementen door de Russen. Dus we krijgen een enorm slagveld daar. Dat betekent meer vluchtelingen richting Turkije, los even van... van die muur die gebouwd wordt, die zal niet iedereen of vele mensen het niet kunnen tegenhouden. Dan heb je een permanent verlies van die oppositie. En dan kun je niet tot de meest stabiele oplossing komen, die toch een soort verdeling van invloedssferen is van Syrië, dus tussen de oppositie en Assad. Waarbij de huidige situatie maar dan vreedzaam vreedzaam voortzet.
Meneer Wessels, als ik u zo hoor, dan zou het eigenlijk in het belang van een ieder zijn dat dit staakt het vuren niet mislukt.
Nee, dit staakt het vuren moet lukken. En het is ontzettend belangrijk dat er op alle partijen druk wordt gezet om het te laten lukken. En Europa, ik denk toch dat wij... Is er alleen een politieke oplossing voor dit conflict?
Ja.
Er moet onderhandeld worden. En daar moet de druk komen, ook uit Europa.
Ja, en er moet onderhandeld worden. Betekent dat tot slot dat de gesprekken in de Kazachse hoofdstad Astana eind van deze maand doorgaan? Hoe schat u dat in?
Als het staakt het vuren niet wordt gehandhaafd, dan zie ik dat slecht in. Dan zie ik dat eigenlijk niet zomaar doorgaan, nee.
Goed, we wachten het af. Dank u wel. Lambrecht Wessels hoorde u.
De graaier van het jaar! Wie is corruptiekampioen 2016? De slimste snaier van het stel! Er kan er maar één de beste zijn!
Bureau Buitenland staat deze en komende week in het teken van de internationale corruptie. We kiezen de graaier van het jaar 2016. Gisteren hoorde u de jury en vandaag presenteren we onze eerste kandidaat. In de studio correspondent Floris Akkerman. Hi Floris.
Oh.
Floris, wie ga jij kandideren als corruptiekampioen van 2016?
Ik kandideer de Oekraïense president Petro Poroshenko.
Waarom?
Omdat hij als president goede zaken heeft gedaan om zichzelf te verrijken.
Wat heeft hij gedaan?
Om te beginnen, dat kwam vorig jaar uit via de Panama Papers, heeft hij een constructie bedacht om zijn eigen bedrijf, een chocoladebedrijf, een groot imperium heeft hij, van chocola, snoepjes en taarten, om dat in het buitenland op de Britse Maagdeneilanden en Cyprus en Nederland te parkeren. Zo hoeft hij geen belasting te betalen, dat scheelt weer miljoenen, dus dat doet hij heel goed. En hij is ook af van het gezeur van wat ga je met het bedrijf doen, want hij heeft constant beloofd om dat bedrijf te verkopen. Dat moet je als president van Oekraïne. Weg met dat bedrijf, heeft hij gezegd, dat komt goed. Dat lukt steeds maar niet. Dus heeft hij bedacht van als ik het in het buitenland parkeer, dan probeer ik het op die manier te verkopen.
Ja, want binnenlands, ze zeggen dan wel, hij moet dat van wat bedrijf af. Maar intussen heb ik begrepen, is iedereen gek op die chocola's en die taartjes?
Ja, die chocola heb ik gisteren meegenomen. Ik ben gisteren teruggekomen uit Oekraïne. En dit zijn chocolademunten met zijn naam erop.
Mag ik zo brutaal zijn om het zakje te pakken?
En hij heeft ook hele lekkere taarten, Kievse taart. Die wilde ik ook meenemen, maar die schappen waren gisteren helemaal leeg in de winkel. Dus gewoon een goed cadeau om te geven tijdens Oud en Nieuw. Dus hij heeft goede zaken gedaan, ook weer met deze feestdagen.
Het zijn wel munten, hè?
Ja, het zijn munten, ja.
Is daarover nagedacht door de chocoladekoning?
Het is een verwijzing naar zichzelf. Misschien heeft hij gedacht van, ja, als ik het volk deze munten geef, zijn ze tevreden. En kan ik met eigen munten ermee vandoor gaan.
Ja, maar toch was hij een beetje bescheiden, jouw kandidaat. Want hij heeft in ieder geval niet zijn foto op de munt staan.
Nee, hij heeft wel andere dingen. Hij heeft een groot schilderij van zichzelf laten maken. Een keer op Twitter. En hij heeft ook een groot huis aan het Witte Huis. Zo groot, met nog andere kleine huizen op een landgoed gebouwd. Allemaal auto's, horloges. En hij is ondertussen bezig om dit imperium uit te breiden.
Ja, en... Nou zeg je van, god, kan je zeggen, al wat verschrikkelijk. Maar aan de andere kant, hè, die corruptie is in de Oekraïne wel een diep geworteld probleem.
Ja, zeker.
Of is hij toch de beste der besten?
Op dit moment is hij de koning.
Vindt het goed als ik intussen
even mag inleggen? Ja, ga je gang. Hij heeft zich als enige oligarch, er zijn er meerdere, heeft hij zichzelf behoorlijk verrijkt. Met 100 miljoen dollar in 2015 rekenen Forbes uit. En hij wil het gewoon ten tweede, naast dat hij zijn bedrijf heeft geparkeerd in het buitenland om belasting te ontlopen. Hoewel hij zelf dus zegt, dat is een andere reden. Het is beter om dat bedrijf op die manier van de hand te doen. De reden daarvoor is juist omdat in Oekraïne is er oorlog gaande en de economie loopt slecht. Dus dat is voor kopers niet aantrekkelijk om dan zijn chocoladebedrijf te over te nemen. Dus zegt hij, we parkeren het in het buitenland. Dat is aantrekkelijker voor verkopers om juist daar wel mijn chocoladebedrijf over te nemen.
Floris, eet ik nu foute chocola?
Nee, het is heerlijke chocola.
Wil je ook?
Ik heb al heel veel chocola gegeten, maar tegen zijn chocola zeg ik geen nee.
Zeg je geen nee.
Hoe corrupt is hij, of hoe graait hij? Ten tweede is dat hij, doet hij heel slim, als een handboek, heeft hij zich voorgenomen, voorgelezen. Overal om zich heen verzamelt hij nu zijn loyalisten. Vrienden parkeert hij op belangrijke posten. In het parlement zit zijn zoon. Procureur-generaal is een oud-partijleider van hem. Oude zakenpartners, die zitten ook op hoge functies in de ambtenarij. Dus wat dat betreft heeft hij een heel netwerk om zich heen gebouwd van vrienden die hij kan vertrouwen. Want hij weet natuurlijk ook als zakenman die er jarenlang is en was. Je kan in zo'n harde wereld kun je niet op iedereen bouwen. Dus is het maar beter om een kliek te verzamelen om je heen. Op wie je kan vertrouwen.
Het knappe van Poroshenko is wel, Floris, dat hij het wel legaal weet te houden.
Ja, een offshore is legaal, dat mag. En wat dat betreft valt hem niks verwijt. Hij heeft ook niet echt een criminele overtreding begaan. Dus te weinig om hem af te doen te zetten volgens oppositieleden. En wat hij ook goed doet is dat hij hij heeft twee regels overtreden. Of wetten overtreden, zou misschien. Dus hij heeft zich als president heeft zich bezighouden met zaken. En hij heeft dat niet aangegeven dat hij een bedrijf heeft opgestart in het buitenland. Dat heeft hij niet in zijn declaratieformulier opgegeven. Dat zouden twee overtredingen zijn geweest, maar niet groot genoeg om te zeggen van nou, Die man moet vertrekken. Dus ook daarin is hij gewikst.
Floris, ik denk overigens wel dat deze chocolaatjes zijn ingepakt voor mannen. Want ze openmaken met nagellak is echt niet te doen. Wil jij het doen?
Ja, ik zal mijn best doen.
Oh, wat een charmant. Je hebt geen nagellak. Dank je wel. Heel lief van je. Je noemde het al even, hè? Je liet de naam van Nederland vallen.
Ja, Nederland speelt ook een rol in. Hij heeft hier één bedrijf heeft hij gestationeerd. Voor een kapitaal van $85. En dat is ook... Alsjeblieft.
Oh, dankjewel.
Ook dat zit in de opzet om dus dat chocoladebedrijf te verkopen. Maar dat lukt nog steeds niet. En of het nou via Cyprus is, of via Nederland, of via de Maagdeilanden, nog steeds heeft hij dat bedrijf. En hij breidt dat bedrijf ook uit. Ik was in Kharkov begin dit jaar. Daar werd een nieuwe chocoladewinkel met onder andere deze chocolaatjes geopend. In Lviv worden winkels geopend. In Kiev worden winkels geopend. Dus wat dat betreft...
Iedereen vindt ze lekker. Maar betekent dat dan, Floris, dat er niemand is die zegt, eigenlijk hebben we wel genoeg van deze man?
Nee, voorlopig niet. Hij weet dat het volk tot nu toe niet echt nog bij machten is of zin heeft om weer op het plein te staan, zoals we twee, drie jaar geleden hebben gezien. Er is nog een oorlog gaande, dus daar zitten zijn voornaamste tegenstanders. Ik bedoel, mensen met wapens of die eventueel zich tegen hem zouden keren op dat plein in Maidan, het centrum van Kiev. Ja, die zullen niet... vechten eerder liever aan het front dan dat ze op dit moment tegen Poroshenko moeten opnemen.
Toch is er één man die op zijn manier het wel nog steeds tegen hem opneemt.
Ja, dat is de, die wordt ook gekortwiekt. Dat is de Kolomoyskyj, dat is een andere oligarch. En die was de afgelopen jaren, leek dat een stevige concurrent te worden voor Poroshenko. Maar afgelopen een paar jaar geleden, vorig jaar heeft hij, of twee jaar geleden, heeft hij hem ook al de pas afgesneden. En eind vorig jaar is de bank van Kolomoyskyj, die andere oligarch, genationaliseerd. Dus wat dat betreft is zijn macht ook tanende.
Behalve chocola heb je ook nog muziek meegenomen.
Ja, klopt.
Ik eet hem gewoon op hoor. Blijf doorgaan met de chocolaatjes. Muziek. En dan gaan we even luisteren. Het is niet zomaar een pianist, hè, die we hier horen.
Nee, dit is een pianist die ook tijdens Maidan, de opstand in 2013, 2014, speelde. En in december afgelopen jaar speelde hij opnieuw dit stuk. Requiem voor een droom. Dat speelde hij om de hoek bij de presidentiële administratie. Als symbool om aan te geven dat in de afgelopen 3 jaar niets is veranderd. Dus de eisen van de demonstranten, einde corruptie, einde aan die vriendjespolitiek, juist die dingen waar Poroshenko zo in uitblinkt, is nog steeds gaande.
Ja, even nog, die Poroshenko is wel een bondgenoot van het Westen. Wij steunen hem bijvoorbeeld in zijn streven om de banden met de EU aan te halen. Zijn grij gedrag, waarderen we dat voldoende?
Nou, er is wel enige druk op hem. Ook dat weet hij, dat pakt hij misschien ook wel slim aan. Ten eerste moest de Europese Unie en het IMF, Internationaal Monetair Fonds, heeft gezegd van we willen graag dat alle politici, waaronder ook de president, hun rijkdommen openbaar maken, declareren. Dus Poroshenko heeft keurig dat netjes gedaan en laten zien van dat hij 104 ondernemingen heeft, dat hij nog een televisiekanaal heeft, dat hij nog een scheepswerf heeft, dat hij $26 miljoen op zijn bankrekening heeft staan na zijn fortuin van $885. En dat is vanwege druk vanuit Amerika of vanuit het Westen. Maar ze kunnen hem ook weer niet te veel afvallen. Want als ze hem echt zwart maken van hij moet de boel aanpakken en hij moet zelf ook met de billen bloot, ja, dan creëer je toch een positie dat tegenover Rusland, dat je eigen bondgenoot, Oekraïne in het geval, afvalt. En dat is dan ten voordele van Rusland.
Ja. Floris, even tot slot in één zin. Waarom moet ik stemmen op Petro Poroshenko?
Omdat hij ondanks, momenteel is er zelfs een oorlog aan de gang in Oost-Oekraïne, en ondanks dat het landsbelang voorop zou moeten staan, denkt hij toch aan zijn eigen BV en stopt hij het geld in eigen zak.
Vanwege de chocolaatjes. Goed, dankjewel, Floris Akkerman hoorde.
Graag gedaan.
Petro Poroshenko is dus de eerste nominatie. Morgen nummer 2, koning Salman van Saoedi-Arabië. Maar er zijn er nog meer. Ga naar vbureau.nl/bureaubuitenland. En breng ook uw stem uit op de grootste grijer van 2016. U vindt de link ook via Twitter, @bbvpro.
Er kan er maar één de beste zijn.
Ja, er kan maar één de beste zijn. Gaan we nu naar iets anders. De Amerikaanse machtswisseling hoort ook buiten de landgrenzen uitgevochten. Namelijk op de Noordpool. President Obama heeft het boren naar olie in delen van de Arctische regio verboden. Maar met de verkiezing van Trump is het afwachten hoe lang dat zo blijft. Wat voor impact gaat dit hebben op het Noordpoolgebied? Laurens Hakkebord, professor Arctische Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
Goedenavond.
Wat houden die milieumaatregelen van Obama precies in?
Hij heeft gebruik gemaakt van een wet uit 1953... waarmee hij dus natuurbescherming kan uitvoeren. En met die wet heeft hij de kustwateren van de Verenigde Staten eigenlijk beschermd. Beschermd tegen concessies. Dus het is de eerstkomende tijd niet mogelijk om concessies uit te geven aan multinationals.
Ja, maar tegelijkertijd betekent dat de contracten van bijvoorbeeld een ExxonMobil en andere oliegiganten die er al lagen, niet ongedaan worden gemaakt.
Nee, dat kan hij daar niet mee bereiken. De boringen of de exploitatie die nu plaatsvindt, die blijft gewoon doorgaan.
Die blijven wel doorgaan.
Ja.
Ja, want u zei het al even, dat terugdraaien wordt lastig. Betekent dat voor Trump dat hij... kan hij nog maatregelen nemen?
Nou, hij kan wel maatregelen nemen, maar dan zal hij die wet af moeten schaffen of die wet moeten bijstellen. En dan moet hij door de Senaat en door het congres. Dat is dus niet eenvoudig en daar gaat nogal wat tijd overheen.
Ja. Nou heeft intussen Trump wel de CEO van ExxonMobil, Rex Tillerson, als minister van Buitenlandse Zaken aangesteld.
Ja, ja.
Gaat dat nog wat uithalen?
Nou, ik denk dat dat wel zo zijn gevolgen zal hebben. Rex Tillerson is een hele goede collega van zeg maar het management van Rosneft. Want ze hebben samen, Rosneft is de Russische oliemaatschappij, samen hebben ze gezocht naar olie in de Karazee en ook gevonden. En ze stonden net op het punt om dat te gaan exploiteren. Toen de boycottmaatregelen ten gevolge van de inname van de Krim een feit werden. En deze man, die daar volop mee bezig is geweest en ook heel veel contacten heeft in Rusland, die wordt nu de minister van Buitenlandse Zaken.
Ja. En u
dus
denkt...
die zal zeker proberen om die olieboringen weer voor te zetten en de exploitatie van het veld wat ze gevonden hebben samen met Rosneft weer op te pakken.
Goed, dus dat is even afwachten. Meneer Hakkerwoord, even naar dat klimaat. Hè. Vorige week keerde een Deense tv-ploeg terug uit de Noordelijke IJszee. En zij constateerden dat de bevroren ondergrond van de regio permafrost sneller dan verwacht smelt. Wat zijn de gevolgen hiervan?
Ja. Ja, dat betekent dus dat met name zomers de actieve laag steeds dikker wordt. En dat betekent ook dat er steeds meer gewicht komt. Want het is een massa van klei en stenen en water. En als er dan iets van relief is, dan heb je een hele dikke kans dat grote hoeveelheden grond naar beneden komen en dat je dus een landslide krijgt. Nou, dat kan op een gegeven moment nederzettingen bedreigen. Maar het kan uiteindelijk ook tot gevolg hebben dat die dooi van de permafrost dat die nog veel grotere vorm aanneemt. Want als die actieve laag eraf is, dan betekent dat dat de volgende actieve laag natuurlijk weer gevormd wordt.
Ja, en als u dit zo zegt, denk ik, nou, dat klinkt allemaal best ernstig. Is er internationaal genoeg aandacht voor dit probleem?
Nou, het begint steeds meer te komen. We zijn eigenlijk al heel lang bezig met die permafrost. En we proberen inderdaad zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de afsmelt van de permafrost. En ja, wat we de laatste tijd zien is dat het toeneemt. En in Siberië heb je grote veenlagen die tot nu toe ook steeds bevroren werden. En wat je nu ziet is dat die veenlagen steeds meer beginnen te oxideren. Dus dat daardoor in feite meer CO2 in de atmosfeer komt.
Ja. En wat zou dan volgens u moeten gebeuren?
Nou, ik denk dat we hier niet veel aan kunnen doen. Dit is een proces wat jaren geleden in gang is gezet. En het kan eigenlijk alleen maar veranderen als het klimaat ook weer verandert en de temperaturen weer naar beneden gaan. Want dat is de grote boosdoener.
Ja, even terug naar Rusland. Hè? Want we noemen even al Rusland als een van de spelers die boeren naar olie. Maar Rusland is ook nog op een andere manier speler in het gebied. Want als ik me niet vergis, zijn ze in stilte ook nog het gebied aan het militariseren. Met welk doel doen ze dat?
Nou, dat doen ze niet eens in stilte, hoor. Dat, dat doen ze in alle openheid. Er is net nog weer een militair station op de Nieuw-Siberische eilanden. Dat is ergens halverwege de Noordoostdoorvaart. Is geopend en dat is gewoon normaal in de pers geweest, in de Russische pers. En dat is ook weer overgenomen door de Westerse pers. Dus ze zijn daar heel open over. Er is ook een groot militair station in Frans-Josefland. Dat is meer westelijk gekomen. En ja, wat je ook heel duidelijk ziet is dat er een enorme bouwactiviteit is. Waar op de scheepswerven van Sint-Petersburg, waar op grote schaal nieuwe schepen worden gebouwd.
Ja, maar dat militariseren snap ik nog niet. Want welk doel hebben ze daarmee?
Ja, het is eigenlijk aan iedereen duidelijk maken dat dat het gebied van Rusland is.
Aha.
En u weet dat via de UNCLOS er allerlei claims gelegd worden op de Arctische Oceaan. Men probeert exclusieve economische zone, dus de eerste 200 mijl, probeert men zoveel mogelijk uit te breiden. En je ziet dus en in Canada en in Rusland heel duidelijk een militaire aanwezigheid ontstaan. Juist om iedereen duidelijk te maken van nou, dit deel van de Arctis behoort echt tot ons territorium.
Ja, het is een soort vlag.
Ja, dat speelt zeker een rol. Ja. Het is ook zo dat er jarenlang geen aandacht besteed is aan de Noordelijke Vloot. En we zijn als Westen zijn we ook betrokken geweest bij het onttakelen van de nucleaire zee, onderzeeërs. En dat probeert men nu weer bij te draaien door nieuwe nucleaire onderzeeërs te maken. En die vloot, laat ik het maar even heel populair te zeggen, op te pimpen.
Ja, en even over over de Russen. Hè? Want als we kijken naar de ervaringen met de Krim, maakt u zich zorgen over dat militariseren van het Noordpoolgebied?
Nou, nu nog niet. Maar ik zie wel steeds meer ontwikkelingen die in een steeds verdergaande militarisering. En ja, dat kan op een gegeven moment kan daar een conflict ontstaan, omdat elders een conflict ontstaan. Stel je voor dat er iets gebeurt in het Midden-Oosten, dan kan dat overslaan naar het Arktisch gebied, omdat daar de Noordelijke Vloot aanwezig is. En dat baart mij wel zorgen.
Ja, als u dat zo zegt, dan kan ik me daar bijna niets bij voorstellen. Want het ligt mijn gevoel zo ver van elkaar vandaan. Ja, maar zo werkt het dus
als
niet.
Als er een conflict is tussen de Verenigde Staten en Rusland, dan speelt dat natuurlijk niet alleen in het Midden-Oosten. Maar dat gaat dan overal spelen. En dat gaat dan ook in de Arctis spelen.
Ja. Even nog naar dat smelten van het ijs. Hè? Aan de ene kant slecht nieuws, maar voor sommigen ook toch, hoe gek dat ook klinkt, goed nieuws. Want afgelopen zomer voer voor het eerst een groot cruiseschip met 1000 vakantiegangers via het noorden van Alaska naar New York. Hoe kijkt u aan zo tegen zo'n ontwikkeling?
Ja, dat is de Crystal Serenity heet die. En dat schip dat is voor het eerst eigenlijk van een schip van die omvang door de Noordwestpassage gevaren. Het schip moest wel bijgestaan worden door een ijsbreker. De Shackleton hadden ze ingehuurd. En die Shackleton moest in de buurt blijven. Want ja, stel je voor dat er iets zou gebeuren met dat schip, dan heb je echt een heel groot probleem. Want het gebied is nauwelijks bewoond. En er zijn helemaal geen search and rescue instellingen. Dus je kunt er niet met een helikopter naartoe. Je kunt er niet met een reddingboot naartoe. Want die zijn er gewoon niet. En die moeten van heel ver komen. Dus als er wat gebeurt met zo'n heel groot schip, met in dit geval 1600 mensen aan boord, hè, 1000 toeristen en 600 bemanningsleden. Personen, ja. Ja, dan heb je echt een heel groot probleem. En voordat je die mensen weer van het ijs hebt, hè, in het meest gunstige geval, ben je een heel stuk verder.
Maar die ijsbrekers, ik snap dat ze meegaan, maar tegelijkertijd, zijn zij ook, kan me voorstellen dat ze ook weer niet goed zijn voor die ijsstand. Zijn ze niet ook een probleem?
Dat is wel zo, maar kijk, de Noordwestpassage, dat zijn toch wel vrij nauwe, relatief nauwe doorgangen. En daar zit soms ineens ijs. En die pakijsvelden, die kunnen daar samenklonteren. En als het schip dan daarin komt te zitten, bezet in het ijs raakt, zeg maar, dan heb je een ijsbreker nodig om dat schip er weer uit te halen.
Ja, en de lokale bevolking, is die, hoe kijken die aan tegen die 1600 mensen die van de boot afkomen?
Ja, dat is een ander probleem. Je hebt daar hele kleine nederzettingen van 300-400 mensen. En dan komt zo'n schip en er worden dan weliswaar in groepjes, maar 1000 mensen op die mensen afgelaten. Dat is natuurlijk toch funest uiteindelijk voor de cultuur van zo'n inheemse bevolking. En als je dat nou kleinschalig doet, dan lijkt mij dat helemaal geen probleem hebben. Ja, want er zijn voldoende schepen in die Noordwestpassage die ongeveer 100 mensen aan boord hebben. Nou, dat is nog te doen. Die kun je ook overal wel afzetten. En die kun je ook wel dicht bij het wildlife brengen. Want wij weten uit Spitsbergen dat wildlife dat helemaal niet zo verstoord wordt door toeristen. Als je dat, mits je dat maar goed doet en volgens regels doet. En dan is het allemaal goed. Want die mensen die dan weer terugkomen, dat zijn allemaal ambassadeurs van het Noordpoolgebied. Die willen eigenlijk maar één ding. En dat is dat gebied behouden zoals het nu is. En dat is een enorm voordeel natuurlijk van die toeristische reizen. Ja. Maar als je het op een schaal doet van 1000 toeristen in één keer, ja, dan heb je toch een grote kans op dat problemen gaat opleveren.
Goed, het moet beter over nagedacht worden.
Ja, en het is echt gewoon een kwestie van schaal. Je moet dat gewoon goed doen. Zorgen voor goed opgeleide gidsen. We leiden in Groningen verschillende gidsen op. En die doen heel goed werk. Die weten precies hoe ze om moeten gaan met het wildlife.
Kijk.
En dan is het geen enkel probleem. Maar grote groepen, dat gaat niet.
Ja, zo sprak de professor Arctische Studies van de Rijksuniversiteit Groningen. Dank u wel, meneer Hakkenbord.
Graag gedaan.
Bijna 8:30, Bureau Buitenland voor vanavond zit erop. Vergeet u niet om te gaan naar de website vpro.nl/bureaubuitenland. En dan kunt u uw stem uitbrengen op de grootste graaier van 2016. Zometeen langs de lijn en omstreken met collega Robert Meder en Rinse Klamer. Nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Mark Hokke.
De jongen van 6 uit Brussel die van zijn ouders voor straf 15 uur in pyjama op het balkon moest staan, is buiten levensgevaar. Volgens de VRT zitten zijn ouders nog vast op verdenking van mishandeling. De jongen werd gestraft omdat hij stiekem op zoek was geweest naar eten in de keuken. Tweelingzusje van de jongen is ook opgenomen in het ziekenhuis. Zij is net als de jongen ondervoed en mogelijk mishandeld. Het ongeluk op de Maas, waarbij een binnenvaartschip de Stiel bij Graven ramde, heeft tot onherstelbare schade geleid. Rijkswaterstaat spreekt van een unieke en verbazingwekkende situatie. De binnenvaart leidt per dag zo'n 300.000 euro schade door de kapotte stuw, zegt het bureau voorlichting Binnenvaart. Het aantal vuurwerkslachtoffers is de afgelopen jaarwisseling nauwelijks gedaald ten opzichte van een jaar geleden. In ziekenhuizen werden in totaal 473 mensen met vuurwerkletsel behandeld. Dat zijn er 7 minder dan vorig jaar. En het pretpark Walibi in Biddinghuizen is woedend over een pornofilm die in het park is opgenomen. Op beelden is te zien hoe een vrouw in het pretpark seks heeft met 2 mannen. Walibi overweegt juridische stappen tegen de makers.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Een hele goede avond en welkom bij de dinsdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. We hebben weer een bomvolle show met sport en achtergronden bij het nieuws.
Ja, we dagdromen over de Elfstedentocht. Morgen is 20 jaar geleden dat de laatste werd gehouden. En we doen dat dromen samen met schaatsbroers Erwin en Niels Messou. Bovendien genieten we nog even na van die magistrale WK-titel van Mighty Michael van Gerwen. En daarvoor bellen we zo met dartsverslaggever Jacques Nieuwlaat.
Over WK's gesproken. Onze Reinoud is vanavond bij het WK debatteren in Den Haag. En na 9:00 zit actrice Jorah Rienstra hier in de studio. Zij kan praten over de theatervoorstelling Paas, gebaseerd op de gelijknamige bestseller over psychiatrische patiënten.
Dit en meer tot 11:00 vanavond. Heeft u een vraag of een opmerking, gebruik dan op Twitter de hashtag LDLEO. Wilt u meekijken, dan kan dat ook natuurlijk via de webcam op nporadio1.nl.
Eerst eens even terug naar gisteravond. Michael van Gerwen, we hadden het hier in de uitzending. Hij timed het ook mooi overigens, want hij was precies 3 minuten voor het einde van onze uitzending klaar. En ja, toen was hij de koning, de ultieme bekroning op al jarenlang. Een beetje een strijd, veel gewonnen, maar net niet dat WK.
Ja, van Gerwen gaat nu een matchstart krijgen. Minimaal 1. Voor de wereldtitel. De bullseye. En Michael van Gerwen has waited 3 long years for that magical.
Fantastisch gespeeld, heel de toernooi. En ik heb meestal 180 gegooid, ooit. Hoogste toernooi gemiddelde ooit. Hoogste gemiddelde op een WK ooit. Ja, ik heb weer gewoon een paar records verbroken. En dan niet alleen, ik ben gewoon wereldkampioen geworden. En daar ben ik het meest trots op.
Ja, zo klonk het gisteravond in Alexandra Palace. Een uitzinnig publiek. Ik heb een broodje even in mijn keel. Robert?
Ja, goed, ik kan hem er niet uithalen. Moet je het echt zelf doen. Maar je bedoelt waarschijnlijk dat ik de tekst even door moet lezen. Uitzinnig publiek zag Van Gerwen de beker en er daarbij behorende cheque van meer dan 400.000 euro winnen. Maar liefst 2,2, dacht ik. Staat 2,1. Ik dacht er zelfs iets meer, waar de Nederlanders keken naar de finale tussen Van Gerwen en regerend kampioen Gary Anderson op RTL 7. En die hoorde toen het commentaar van Jacques Nieuwlaat. Jacques hebben we nu aan de lijn. Dag Jacques, goedenavond.
Goedenavond.
Ben je al een beetje bijgekomen?
Het begint een beetje te komen, maar het was vandaag nog wel een drukke dag, moet ik eerlijk zeggen. Jullie zijn niet de enige die gebeld hebben, zou ik maar zeggen.
Nee, kan me er iets bij voorstellen. Hoe heb jij de avond gisteren beleefd? Vertel hem eens.
Ja, het was wel een mooie avond natuurlijk. Ook voor ons als commentatoren is het toch wel speciaal als we een Nederlander als wereldkampioen hebben. Het is natuurlijk niet de eerste die we hebben, maar het blijft wel iets speciaals. En de laatste 2 jaar had Gary Anderson hem gewonnen. Die overigens de afgelopen 2 jaar ook echt de beste was. Maar dit jaar was Van Gerwen echt de beste. En dat was hij het hele WK, eigenlijk het hele jaar al. Maar nu op het WK was hij ook echt de beste.
Ja, maar even over jou. Want je zei al van ja, het was een mooie avond. En vandaag word je door Jan en Alleman gebeld. Door wie zoal, vraag ik me dan af.
Ja, het begint met de regionale radiostations. Tot de landelijke radiostations. Kranten die me bellen voor interviews. Zo van alles wat. Moeten nog wat dingen geregeld worden met Michael zelf. Ook voor als hij weer terugkomt. Met RTL 7 natuurlijk willen we ook wel weer met hem spreken als hij in Nederland is. Dus ja, ook dat soort dingen moeten weer geregeld worden. Dus al met al is het best een drukke dag.
Dat hoort allemaal bij succes. We zijn natuurlijk enthousiast over Gerben. Niet alleen wij, ook mensen in allerlei andere landen. Is dit nou... Ja, de beste wereldkampioen ooit, dat zeggen we dan graag. Of zijn we dan te chauvinistisch bezig?
Nou, dan zijn we heel chauvinistisch. En dat mag best hoor, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Kijk, hij is op dit moment by far de beste. En hij is ook echt in wat hij doet, in zijn gemiddeldes en zo... is hij veel beter dan ieder ander ooit geweest is. De lengte. Hij is nu 2-3 jaar echt super dominant. Is hij heel goed, maar we hebben natuurlijk een veel teler gehad. Die is 20 jaar dominant geweest. Dus om dat te vergelijken is heel lastig. Maar wat hij wel doet... en wat een aantal spelers in hun carrière maar gedaan hebben... en hij is er daar nu één van, is dat ze de lat op een nieuwe hoogte leggen. En hij legt echt de lat op een nieuwe hoogte.
Ja,
dat
klinkt,
maakt hem wel echt anders van de rest.
Het kan je al twijfelen, toch?
Ja, het klinkt alsof je vanuit Londen onderweg bent in een open vliegtuig. Zo waait het op dit ogenblik in je microfoon. Okay. Dus ik weet niet of je een beetje de luwte op kan zoeken.
Ik ga het proberen, maar ik sta bijna midden op een open veld hier. Dus ik ga het proberen.
Het feit dat hij de gedoodverfde favoriet was en het dan ook waarmaakt... geeft dat zijn winst nog wat extra cachet, vind je?
Ja, vind ik wel, want de druk lag echt op hem. Iedereen verwachtte dat hij wereldkampioen zou worden. Hij was de grote favoriet, had immers alle grote televisietoernooien in 2016 gewonnen. En als je het dan ook daadwerkelijk doet, dat is wel echt ongelooflijk knap. Want vanaf dag 1 zei iedereen, Van Gerwen wordt. Als hij het niet wordt, hij is de enige die dit WK kan verliezen. Nou ja, en als je het dan toch waarmaakt en hem dan toch wint, dat is wel echt uitzonderlijk knap.
Ja, en hij had ook zelf gezegd van tevoren, als ik niet win, nou, dan is het sowieso een teleurstelling, want dat zou gewoon moeten gebeuren. Na afloop waren er ook tranen. Kon je daaraan merken hoe diep het zat?
Ja, dat is natuurlijk... Kijk, ik denk voor iedere sportman in... en dan maakt de sport die je beoefent niet uit, denk ik. Je hebt maar een paar piekmomenten... per jaar. Misschien, en in de meeste sporten maar 1. Een WK of een Olympische Spelen eens in de 4 jaar. Voor darten is het WK het absolute hoogtepunt in het jaar. Dus daar wil je pieken, daar wil je er staan. Je hebt maar 1 kans. Het is niet, in sommige andere sporten kun je nog op meerdere afstanden misschien uitkomen. In darten is, maar er is maar 1 kans. Dat is het WK. Ja, als je het dan ook doet, dat is wel erg knap. En dan begrijp ik wel die emotie. Want de afgelopen 2 jaar was hij namelijk ook de beste darter van de wereld. Was hij ook de nummer 1 van de plaatsingslijst. Maar werd hij het niet. Ik ga toch op een gegeven moment meespelen.
Ik ken jouw leeftijd niet, maar er was ooit in 1988 een coach die op een podium zei... We zijn kampioen geworden, maar wij weten natuurlijk allemaal... de finale was de halve finale. En dan doe ik natuurlijk op Rinus Michels, dat weet jij misschien ook nog wel.
Ja. Daar ben ik oud genoeg voor.
Kijk aan. Was dat in dit toernooi niet eigenlijk ook zo?
Nee, dat vind ik toch niet. Ik begrijp wel waar je op doet. Hij speelde in de halve finale tegen Raymond van Barneveld. En die speelde een uitstekende wedstrijd. En Van Gerwen was nog een stukje beter. Maar de echte grote clash, het Nederland-Duitsland van de darten, dit WK, was echt Gary Anderson tegen Michael van Gerwen op voorhand.
Ja.
Maar van Barneveld was zo goed in de halve finale. Eigenlijk veel beter dan wat iedereen verwachtte. Dat misschien wel de betere wedstrijd was. Dat klopt.
Ja, dat was zijn beste spel ook ooit, geloof ik, van Barneveld. Zijn hoogste gemiddelde.
Ja.
Extra zuur natuurlijk.
Gebroken, ja.
Ja, want je zegt net al, die emoties waren er bij Van Gerwen, maar die waren er bij Barney natuurlijk ook. Alleen dan in andere zin.
Ja, nou, die was echt kapot. Ik sprak hem diezelfde avond, dat heb ik hem nog geprobeerd. Dat was heel lastig de volgende dag. Hij was eigenlijk niet aanspreekbaar. Hij echt kapot. Zoals, jullie spreken ook sportmensen vaker. Zoals sportmensen echt kapot kunnen zijn als ze een doel hebben gesteld voor een jaar. denken dat te kunnen gaan halen en het dan niet halen.
Nee, terwijl ik toch moet zeggen, want wij spraken Barney een weekje geleden, geloof ik, toch, Robert? Ja. Toen leek hij er wel redelijk relativerend in zitten. Ja, dat is dan misschien ook een beetje politiek correct voorafgaand aan zo'n toernooi. Maar wel een beetje, ja, Van Gerwen is gewoon echt de man op dit moment. Natuurlijk doe ik nog mee, maar ja, ik word ook al een jaartje ouder. En ik ga gewoon mijn best doen. En ik ben al blij als ik tegen Van Gerwen uit mag komen in de halve finale.
Nee, dat klopt. En dat, zo zal hij daar op dat moment misschien ook nog wel ingestaan hebben. Want hij had nog een paar hele lastige hordes die hij over moest voordat hij bij Van Gerwen kwam. Hij moest nog van Phil Taylor winnen bijvoorbeeld. Hij moest van Adrian Lewis winnen. Dat waren ook twee echt hele moeilijke wedstrijden. Maar ja, als je dan tegen Van Gerwen staat en je weet ook in je achterhoofd dat je vorig jaar van Van Gerwen hebt gewonnen. En je gooit nog eens een keer je beste wedstrijd ooit. Dan kan ik me voorstellen dat bij jou dus alles goed was. Hè? Alle voorbereidingen waren goed. Alles klikte, alles liep goed. Op het podium was alles goed. En er is toch nog iemand beter. Dat is misschien wat het meest frustrerende. Alles gaat goed. Je speelt het beste ooit. En toch is er nog iemand beter. Ja, de een zegt van, oké, daar moet je dan vrede mee hebben. Je hebt er alles aan gedaan en dit was het. Maar ja, Van Barneveld, die wil nu eenmaal gewoon de beste zijn. Die wil wereldkampioen worden. En dit was misschien wel een van zijn laatste kansen om het ooit nog een keer te worden. Ja. Dus ja, ik begrijp wel dat hij er echt dood en doodziek van was. En dat was hij echt, want hij was echt helemaal kapot. Er zat geen energie meer in, hij was helemaal leeg.
Ja. Nou, goed, heel begrijpelijk. Maar goed, hij zei toen van, ja, ik ben gewoon niet goed genoeg meer. Maar ja, als je met dit soort gemiddelde verliest van iemand die gewoon buitenaards is, dan mag je toch wel een beetje trots op jezelf zijn.
Nee, tuurlijk. Ik, en dat probeer ik dan ook wel eens nog tegen hem te zeggen. Ik ken hem vrij lang en vrij goed. Dan zeg ik, joh, je kunt ook de positieve dingen uit dit WK halen. En dat zal hij misschien ook nog wel kunnen.